Trouw houdt en eeuwig leeft in die onafvaardig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 132, de versen 5, 6 en 7. Psalm 132, de versen 5, 6 en 7.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en gevelde woord en wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 19e hoofdstuk door vooraf. De 12e titelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had en dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genasat al daar. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar gij antwoordende zeide tot hem, heb gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees heeft, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. En zij zeiden dan tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hem, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten niet toegelaten uw vrouw te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan een hoerenwij en een ander trouwt die doet overspel. En die de verlatene trouwt doet ook overspel. En zijn discipelen zeiden tot hem indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet geoorbaard te trouwen. Doch hij zeide tot hen, alle vatten dit woord niet, maar die het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk te regelen. Die dit vatten kan, vatten het. Maar toen werden kinderkens tot hem gebracht, totdat hij de handen hen zou opleggen en bidden, en de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide, laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik doen, goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen. En gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? En Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga gij verkoopt wat gij hebt en geef de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat een rijke zwaarlijk zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus zijn aanziende zeide tot hem, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, Wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dan dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders, of zusters, of vaders, of moeders, of vrouw, of kinderen, of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heer aangezicht in gemeenschap met God. Heer, in u hebben we geen gebrek. Maar als wij van vlees afhankelijk zijn, dan zouden we al in de hele honger gestorven zijn. En dat geldt ook wanneer wij nog in dat rijke jongelingsleven wandelen. Want de mens heeft alleen maar de aandacht voor zijn eigen ik. En zoals we het ook vanmorgen hebben mogen horen, gelijk Jesaja daarin ontdekt was geworden. En vanwege de heiligheid des Heren die hem verschenen was. En dan komt de mens naakt voor u te staan. Heren, ach, dat het ook deze avond mag gebeuren. Want als wij door de gewilligheid van Christus willen wandelen en niet meer die slinkse streken overhoop halen van het vlees, dan zullen we ontledigd moeten worden. Dan zullen we vernederd moeten worden, zodanig vernederd dat opstaan niet meer mogelijk is. Opstaan uit eigen krachten om door die enge poort te gaan, door eigen krachten juist die te verachten, dat wordt alleen op uw school geleerd. En gij houdt er een school op na, niet vele wijzen, niet vele eeuwen. Geen mensen die nog conclusies kunnen maken hoe het zit. En geen mensen die nog veronderstellingen kunnen maken, omdat ze denken het te weten. Want uw woord veegt alle kennis buiten de kennis van Christus van tafel. Er is maar één kennis die zaligmakend, en dat is het gelovig kennen. Die kennis in Christus en toestemmen en vertrouwen. En dat is van alle vlees afgesneden. Heere, gij mocht het ook deze avond openbaren, maar niet alleen openbaren, maar ook verklaren. Door de zin, naar de zin en mening van uw diepere geest. En zodat ook jongeren, kinderen, die gij niet wegzendt, maar de handen oplegt. Niet ceremonieel, maar zaligmakend. Want wat een mens aan handen oplegt, is allemaal ceremonieel en symbolisch. Maar waar gij de handen oplegt, daar drijft het alles van vet en daar zal het alles ten zegen zijn. Daar komt uw volk niet tekort en daar komt gij niet tekort. Want daar zijt gij alles in en alle. Heere, die liefde die gij in uw woord openbaart, zoals wij ook gelezen hebben en enigszins hebben mogen verklaren, waar Jesaja ingezet werd na de verzoening in de gewilligheid van het lam. En daar is niets meer voor een mens waar hij nog een claim op kan laten gelden. En zoals gij het ook die rijke jongeling hebt gepredikt, ga heen, verkoop alles wat gij bezit en geef het de armen. En wat we daaronder moeten verstaan, want een mens die verstaat nog biblicistisch, maar niet alle hebben het verstaan. De duisternis heeft het niet begrepen. En wij verstaan het maar ten dele, want die volmaaktheid, wanneer die wedergeboorte ten top zal stijgen, wanneer die wedergeboorte waarin uw volk u volgt, geheel zal openvallen in het aanschouwen van de volmaaktheid in die hemelse tempelzalen waar gij zijt alles en in allen. Dan leven we nog hier slechts aan deze zijde van het graf in de baarmoeder des geloofs. Maar straks zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En daar is het alleen maar aan schouwen, een God schouwen, om ons eeuwig zalig te schouwen aan de God der zaligheid. Heere, schenk gij ons daar een geloofsblik in, in dat geheim van zalig worden, in dat geheim dat komt van de God der zaligheid. Gij hebt het alles uitgedacht in die nooit begonnen eeuwigheid. En gij hebt het in uw woord geopenbaard, gij wilt het ook toepassen in verloren ademskinderen. Hier door het geloof. Maar degene die gelooft, die kijken, die begeren, die strekken zich uit naar een schouwen, gelijk een apostel ons leert door de Heilige Geest. Zend Heer uw licht en waarheid neder, opdat die ons geleiden, ook deze avond, in de waarheid van uw woord, opdat onze harten vernederd, vertroost, vermaand, bestraft, wij weten wat nodig is, om een mens op zijn plek te krijgen. Voor u, Heere, gedenk de zieken, de weduwe en de wezen, wereldwijd. En mocht u dat nog toebrengen, want uw huis zal vol zijn met de wezenkerk. En gij zegt het, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Hoe kom dan haastiglijk, omdat wij ons in u zouden mogen verblijden. En dat al die koude harten verbroken mochten worden. Al die onbewogen mensen, zoals we van nature zijn, onder het woord, als het woord het hart niet breekt, dan worden mensen zo hard als beton. Mocht gij er eens aan te pas komen, Heere, want uw liefde verbreekt alles. En een stap onder de liefdesprediking niet gebeurt, dan gebeurt het nooit. En dan zullen vele laatste de eerste zijn en vele eerste de laatste. Zend Heer uw waarheid neder. En zend Heer uw Heilige Geest neder, opdat die de boventoon hebben. Opdat we niet een mens zouden horen, maar u. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Leid ons in de waarheid, want uw woord is de waarachtige waarheid. En het bevat geen leugens, het leidt ons ook niet op de verkeerde weg. Het is nooit de aanleiding tot zondigen. Het is alles geschreven om uw eer en heerlijkheid en tot onze stichting. Het kan alleen maar door het geloof verstaan worden. Schenk gij dit alles, Heere, vanwege het bloed des verbonds. Neem nog redenen uit uzelf, want in ons is er geen enkele reden waarom gij het zou doen. Maar gij zult het ook nooit doen om een mens. Maar om de mens Christus. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen. Wat hebben we vanmorgen gehoord, gemeente, van Jesaja, de bekering van Jesaja. Er staan zoveel bekeringen in Gods woord. Hier gaat het ook over de doorgang door de enge poort. Wat de Heer Jezus vergelijkt, hè, met het doorgaan door het oog van een naald. Daar hebben we vanmorgen ook al iets van gezegd. Het oog van een naald, dat kan je haast niet zien. Die moet je wel vlak bij je oog houden om dat gaatje te ontdekken. Er staat hier een kemel. Staat in de Griekse grondtaal, is niet verkeerd vertaald. Kamelos. Anderen die vertalen het als kabel. Nou, je krijgt een kamel ook niet door zijn oog van de naald. Dat kan ik je verzekeren. Dus de onmogelijkheid van zalig worden, die wordt door Gods woord uitdrukkelijk geleerd. En dat betrekt de Heer Jezus op een rijke zwaarlijk ingaan in het koninkrijk der hemelen. Die rijke, maar die gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus is daar een luide prediking van. Die rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig, heel godsdienstig, maar hij vergat één ding te doen. Hij bedreef de zonde van nalatigheid. En wat was die zonde van nalatigheid, afgezien van zijn staat in Adam? Die zonde van nalatigheid, en die wijst de Heer Jezus ook aan in het leven van die rijke jongeling, was ook rijk. Rijk en verrijkt en hebben er geen dingen te brengen. Dat is ons beeld van natuur. Kun je zeggen, nou ja, ach, die rijke jongeling toch? Nee, dat zijn wij, u en ik van nature. Rijk en verrijkt en geen dingen te brengen. Maar wat was de zonde van nalatigheid van die rijke man? Hij onderhield de arme Lazarus niet. Dat is nou de boezemzonde, de hoofdzonde. Het is alleen maar bij die rijke man ik, ik en nog eens ik. Want de rijken, die gaven een gedeelte van hun rijkdom. Want die arme weduwe, die gaf heel haar vermogen aan het koninkrijk Gods. En als je de Heere vreest, dan is er niks meer van jou bij. Dat wil je ook niet. Je wil geen eigenaar meer zijn. Je bent rentmeester. Rentmeester van het kapitaal, van wat de Heere je toebetrouwt. Of dat schapen zijn of goederen. Rentmeester zijn. Ja, en dat komt er dan veel nauwer op aan, want de weg van de evangelie is veel nauwer als de weg van de wet. En velen proberen het met de wet op een akkoordje te gooien, door gehoorzaamheid, en die rijke jongeling was daar zeer ver in gevorderd, uitwendige gehoorzaamheid aan de wet Gods. Wat ontbreekt mij nog, zegt hij. Nou, de Heer zegt alles. Ja, één ding, en onder dat ene ding was alles begrepen. Want zondigen tegen één gebod is schuldig staan aan allen. En voordat de mens dat verstaat, Jesaja begon het pas te verstaan, is een hellevaart. Wee mij, want ik verga. Ik heb u vanmorgen gezegd dat er niet staat dat hij bang was om verloren te gaan. Nee, hij ging verloren. Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen. En dat betekent onrein van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En daar was die rijke jongeling nooit achter gekomen. Nee, daar komt een mens ook nooit achter. Hij kan het wel met zijn verstand beamen. Hij kan wel ja knikken, maar dat geldt niet voor God. Ben je ook werkelijk voor God geworden? Een verloren zondaar die maar één recht hebt, de welverdiende straf. Moet toch eens een keer tot een uitsluitsel komen in je leven. Kun je dat blijven uitstellen? Ik kon het niet meer uitstellen in mijn leven. Nee. Nee. De bloedbreker zat niet alleen op mijn hiel, God kwam me ook tegen. Was van twee kanten. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Was bij God ook niet meer mogelijk. De Heer zegt nog hier nou, alle dingen zijn mogelijk bij God, maar pas dan komt er een dag in je leven, dan kan God het ook niet meer doen. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land. Dan wordt het zo onmogelijk om zalig te worden. Dan wordt het afgesneden. En die afsnijding die geschiet van Gods wegen. De ruimte van de genade, de ruimte der zaligheid ligt pas na de afsnijding van mensen. Want alles wat er een mens, hè, voor die mens, alles wat hij er zelf bij verzint. Hè, om die afsnijding te bagatelliseren als zijnde niet noodzakelijk. Ja, daar kom je dan voor eeuwig bedrogen mee uit. En die rijke jongeling die was natuurlijk heel gevorderd, hè, in het doen van de wet. En de Heere zegt, gij hebt nog geen nagelschrap tot uw zaligheid gedaan. Ja. En dat is nou de mens van nature. Hij is maar bezig om uit Gods handen te blijven. Het is hier ook na ontvangen genade. Ja, want we hebben dat gelezen. We wouden de discipelen verhinderen dat Christus die kinderen de handen oplag. Kijk. Gods volk kan ook een struikelblok zijn in je leven. Oh ja, absoluut. Laat af van de kindertjes en verhindert hen niet tot mij te komen. Maar moet je niet denken dat je natuurlijk zo graag kan je kinderen tot Christus brengt. Want dan zit je ook wel in een duivelse strik verstrikt. Want die vrouwen, die moeders, die waren gedreven door de gewilligheid van Christus. Dat is geen gewilligheid die een mens bezit, de ene wijze. En je kunt goede boeken voorlezen, je kunt de Bijbel voorlezen en toch een verhindering voor je kinderen zijn om tot Christus te gaan. Ja, dat kan absoluut. Breng ze tot mij, want die, weet je, zou je er een voorbeeld van geven? Die man met die vader met die maanzieke knaap. Nou, wat kon hij met zo'n kind beginnen? Immers niks. Het werd met de dag erger. Die jongen kon je over zijn bol strijken, kon je vriendelijk tegenspreken. En er kwam een duivel openbaar, gelijk ook die dochter van die Canaanese vrouw. Al die aardige en die vriendelijke moeder natuur, dat hielp niet meer. Dat hielp echt niet meer. Je komt er ook niet met je natuur door. Nou, tante Lene zei altijd, je komt er niet door je gedrag. Dat is juist de oorzaak dat God ons mocht verdoemen. Dat ellendige gedrag, wat een vrucht is van de staat, van onze gevallen staat in Adam. En dat kwam ook bij die rijke jongeling openbaar. Die gevallen staat in Adam. Want hij was maar bezig aan restauratie. Maar God restaureert niet, hij vernieuwt. Hij was maar bezig om God te behagen met hetgeen hij deed. Maar God kan alleen door zijn eigen werk behaagd worden.
Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik een welbehagen heb. Hoort hem. En Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. Er staat eigenlijk, geef het Gods armen. En al Gods volk is arm. Misschien niet naar de omstandigheden, maar wel arm van geest. Dus wat staat er aan de top van het tweede gebod? Gij zult uw naaste lief hebben aan uzelf, het arme volk van God gedenken. Ja. En de vrouwen die onderhielden de Heer Jezus van hun goederen. Hoor je het? Als dat er niet is, dan is er gewoon niks. Helemaal niks. Dan kijk je niet, nou ja, nou geef ik hem vandaag $100 en ik kind die weer een week vooruit. Als je zo rekent, ben je nog steeds een rijke jongeling. Of kan mij schelen 10.000 of 100.000. Nee, de Heer ziet het hart aan. En de Heer kijkt naar het hart van die weduwe, wat rechtgesteld was voor God. En die gooit ik met 2 cent in, maar het was alles wat ze hadden. Die voldeed aan het verbod des Heeren, verkoop hetgeen gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. Dus dat verbindt de Heeren eraan. Als je dat nalaat, dan heb je geen schat in de hemel. Dat is heel eenvoudig. Als je heel je leven niet in dienst staat van Gods Koninkrijk, en dan hoef je allemaal geen zendeling te worden, zo bedoel ik dat niet te zeggen. Dat kan ook als je 18-jarig staat. Maar heel je leven, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En God weet hoe het nou op dit ogenblik met u gesteld is. Toen de Heer zijn recht kwam op te eisen in mijn leven, toen ben ik eronder verloren gegaan. Wee mij, want ik verga. En ik zag heel die mensen niet meer die onrein van lippen waren. Ik was de enige met onreine lippen. Want dan kom je persoonlijk voor God te staan. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Maar dan kijk je niet meer uit het raam. Dat zegt het goddelijke woord ons. Dan hoef je niet ter bevestiging ervan nog even controle uit te oefenen. Van jou, ja, die en die is het ook. Maar zo is het niet hoor. Nou. Dan kom je naakt voor God te staan. Adam, waar zijt gij? En hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? We hebben geen bestaan voor God. Wie zal God zien en leven? En Jesaja had God gezien. De heiligheid des Heren. De engelen riepen het uit. Het driewerf heilig. En als Jesaja dan niet verzoend was geworden, had hij daadwerkelijk verloren gegaan. Want zo is het ook nog een keer. Je moet nou niet denken dat dat nou een ernstig ogenblik is. Wanneer een mens van God geroepen wordt. Hier aan deze zijde van het graf. Dat is niet ernstig. Dat gaat op leven of dood. Anders weet je niks van het recht Gods af. Ik heb dus mensen horen vertellen op een gezelschap. Ik heb 3 dagen onder Gods recht gelegen. Zeg, leugen maar. Dan had je niet gezeten. Want daar houden mensen het onderuit. Dat is maar een split van een second. En als dat langer duurt, dan kom je op dezelfde plek als waar Judas kwam. Dat is maar een split van een second. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan kwam de Heer met die verzoening in Christus om zijn misdaad weg te nemen. Die misdadige oude mens. En om die nieuwe mens in Christus te openbaren waarin ook Jesaja begrepen was. Die nieuwe mens is Christus. Het is geen hoedanige verandering, het is een staatsverwisseling. En als de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg. Hoeveel keren bent u wel bedroefd uit Gods huis naar huis gegaan? Hoeveel keren? Als je hier niet zit tot je bekering, ga je elke keer bedroefd naar huis. En bedroefd, niet dat je daar tranen omlaat. De jongen die zou misschien wel geweend hebben, maar zo wordt het niet bedoeld. Bedroefd, dat is eigenlijk vijandig. Dan ga je vijandig weg. Omdat je niet wil dat Christus koning over je is. Want hij had vele goederen. Dan ben je nog eigenaar. Dan zeg je ik. En niet die grote ik. Die grote ik. Die geef ik niet gewonnen. En Jezus zeide tot zijn discipelen. Voorwaar ik zeg u dat een rijke zwaluw in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En dan komt die doorgang door de enge poort. Hetgeen we vinden bij al de Bijbelheiligen. We hebben vanmorgen Jesaja genoemd. Ik had ook Abraham kunnen noemen. Ik had ook Levi kunnen noemen. Op het woord, op het machtswoord van Christus gaat Matthäus, want het is dezelfde persoon, de zoon van Alfeus. Er worden 2 pericopen in de evangelie aangeweid in Lucas en Matthäus over de bekering van Levi, is Matthäus. Dat was de evangelist. En Matthäus en Levi, of Levi, die werden uit het tolhuis geroepen. Die inwendig krachtdadige roeping. Meer heeft de Heer tot Levi niet gezegd. En wat geschiedde er in het leven van Levi, net als wat er in Jesaja's leven geschiedde? De gewilligheid van Christus kwam openbaar. En hij nam de Heer Jezus in zijn huis, staat er, en hij richtte een grote maaltijd aan. En alles wat hij had, zette hij de Heer Jezus voor. Kijk, dat is nou een waarachtige vrucht. Uit het liefdesleven. Uit Christus. Dat is een waarachtige vrucht. En Levi wilde daarmee zeggen, nou is mijn leven niet meer van mezelf. Nou besteed ik alle uren van de dag in dienst van mijn meester. En dat zeg ik, daar hoef je allemaal geen zendeling voor te worden. Dan no, no. Op welke plaats God je gesteld hebt, om die roeping, die algemene roeping, het kracht is het ambt alle gelovigen, of in een bijzondere roeping, om die te vervullen. Dat is geen opdracht waar je aan moet beginnen. Dat is een vanzelfsheid, dat zal ik u vertellen. Want de liefde van Christus brengt ons. Daar is geen wet meer als drijfveer van ik moet het doen. Nee, nee. Dan ga je er naar hijgen om het te doen. Dan krijg je zo'n verlangen om dat evangelie van Christus te verkondigen aan de slechtste van de slechtste. Want je bent er zelf dan een onderwerp van geweest. Hè? Die arme Lazarus was het onderwerp van de eeuwige liefde Gods. En die werd door al die rijke godsdienstige mensen over het hoofd gezien. En die arme Lazarus die mocht binnenkomen in die hemelstempelzalen in de schoot van Abraham. En die rijke man die voert ter helle. Dan heb je het voor elkaar, om het zomaar eens stolks te zeggen. Hè? Dan heb je het voor elkaar. Een mens maakt wat voor elkaar. Hè? We presteren van alles. Maar in het koninkrijk Gods hoef je niks meer te presteren. Want Christus heeft alles aan de dag gelegd, alle gerechtigheid vervuld. En als je dat op je rekening krijgt, zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, dan komen de vruchten als vanzelf. Als vanzelf. Ja, dat is een heilige vanzelfsheid. Want er komt de Heilige Geest in je wonen die het geloof en de liefde gaat aandrijven. En de liefde van Christus dringt ons. Dat betekent dan niet, hè, de mensen liefhebben, lief doen. Nou, dat betekent het niet altijd. Hè. Nee, het is wel lief. Oh ja, de liefde van Christus is een liefde, dat is de ware liefde. Maar dat openbaart zich niet in hetgeen wij eronder verstaan van nature. Liefhebben, je God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat is verbonden met aan je ganse leven. Dat is niet, zeg maar, ooit iets zien geven aan je naaste. Want morgen heb je er alweer spijt van. Dat is niet de ware liefde. Nee. De ware liefde zegt altijd, ik moet daar nog aan beginnen. Om God lief te hebben boven alles en mijn naaste van onszelf. Dat is niet als verontschuldiging gezegd. Nou, want dan zit je er ook eeuwig naast. Nee, nee. De Heilige Geest doorzoekt alle diepte. Je kan God niet bedriegen met je veronderstellingen, met je conclusies, met je gedachtegang. Je kan God niet bedriegen. De Heer legt dat zelf in het hart van zijn kinderen. Die drijfveer. En wat is de drijfveer? Dat is de liefde van Christus door de Heilige Geest aangedreven. Simpson moest worden gedreven door de Heilige Geest, anders had hij geen stap kunnen doen. Ja, in de verkeerde richting. En dan komt ook Gods volk wel achter. Dat ze dan zelf de liefde gaan hanteren om daardoor, als een herboom of met het geloof, en het zijn allemaal misslagen. Allemaal misslagen. Wachten op de roeringen des waters, ja, dat is een heilige kunst, dat is een heilige kunst. Maar dan ben je eerst wel ingegaan door die enge poort. En voor een rijk mens, dat doet de Heer Jezus, letterlijk, maar dat is veel meer. Geestelijke rijkdom, rijk en verrijkt hebben er geen dings gebrek. Hij zegt, een kemel gaat dan nog makkelijker door het oog van een naald, of een kabel gaat dan nog makkelijker door het oog van een naald, als een rijk mens. Nou, dus discipelen, weet je wie de slag naar binnen krijgt? De discipelen, echte kinderen van God, die krijgen de slag naar binnen. En de godsdienst, die klopt zijn jasje af, en die loopt gewoon weer door. alsof hij het niet gehoord had. En zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen. Nou, dus dan krijg je wel een slag naar binnen. Want anders dan ben je misschien wel een beetje sick. Nee, je staat zeer verslagen. Zeggende, wie kan dan zalig worden? Het werd als het ware voor hun als opnieuw afgesneden. Want ze kregen de slag naar binnen, heb ik u gezegd. Zeer verslagen. Dat staat ook van de Pinksterlingen. Dat ze verslagen werden in hun harten. Dat is een ander verslagen, want hun harten werden doorgezaagd. De harten van de discipelen werden niet doorgezaagd. Die waren al doorgezaagd. Ze hadden een nieuw hart gekregen. In de wedergeboorte krijg je een nieuw hart en een nieuwe geest. Dan wordt ook je weg geweten wederom geboren. Dan zeg ik, jongen, daar heb ik voorheen altijd overheen gekeken. We hebben vanmorgen nog in de napreek gezegd, gaat God nou eerst om de kleine dingen? Denk maar niet dat je ergens groot, zoek geen grote dingen, zoek ze niet. Nee, de Heer begint met de kleine dingen. De kleine dingen waar een natuurlijk mens, zeker een godsdienstig mens, die kijkt er 10 mijl overheen. Als gij niet getrouw zijt, de Heer gaat eerst zijn volk oefenen in de kleine dingen. Want als gij niet getrouw zijt in het kleine, dan ben je zeker het niet in de grote. De Heer vertrouwt geen mens wat toe, hoor. Je moet nou echt niet denken dat hij je gelijk stelt over een koninkrijk. Om als koning te regeren, om het zomaar eens te zeggen. Nee. Daar moet je eerst voor geoefend worden, want anders maak je zulke mist. Waarom staat er ook in Gods woord? Geen nieuweling. Met betrekking tot het ambtsdrager zijn, om een ambt te vervullen in Gods koninkrijk. Geen nieuweling. Dat betekent geen nieuweling in de genade. Daar moet je eerst enigszins voor geoefend zijn. Je komt nooit de hoogste graad van de oefening, dat kan je niet bereiken. Dat kan je niet bereiken. Het gaat van klas 6 naar klas 1. De oefeningen des geloofs, die zijn totaal anders als de oefeningen des vlezes. Je kan je eigenlijk als militair oefenen. Ik heb zelf ook in de militaire dienst gezeten. En dan gaat de bekwaamheid groeit dan in het schieten of in het vechten of waar ook in. Maar in Gods koninkrijk, ja, de wapens zijn dan al ingeleverd, dus je staat er niet met wapens in je hand. Nee, doet aan de wapenrusting, de volle wapenrusting Gods. Dat zijn andere wapens. Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Dan ga je niet met je vuisten slaan, dan ga je niet met het zwaard van Petrus schermen. Nee, dan ga je door het woord. De Heer zet je dan in het woord, om door het woord, door het zwaard des woords te strijden. Die goede strijd des geloofs. En de discipelen die waren daar al enigszins in geoefend. Want hoewel ze verslagen werden in het hart, wordt hun mond niet gestopt. Want dat hart was vervuld met de genade die in Christus is. De liefde, daar werden ze door gedreven. Als de Heer Jezus hen aanziet, dan zei dat bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus dat slaat op die doorgang door de enge poort. Dat slaat op dat voorgaande vers dat de rijke zwalk in het koninkrijk der hemelen zal gaan. En nochtans is God in staat om ook een rijke te vernederen. En om hem dat arme Lazarus leven aan te meten. Want de nieuwe mens is arm van geest. En die oude mens onder de wet is rijk en verrijkt en hebben er geen dingsgebrek. Dat moet je altijd goed verstaan. Die nieuwe mens in Christus kan nooit meer tot die staat geraken waarin die rijke man leefde in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Nee. Nou, hij kan er wel eens in vallen, maar niet meer. Die staat er is die uitgehaald. Die staat van onder de wet. Gods volk blijft altijd onder de genade. En ze kunnen wel eens bevangen worden, zoals de Galatiërs bevangen werden. En wederom terugkeren tot de dienstbaarheid der wet, maar niet van staat. Je gaat niet meer, anders zou er afval der heiligen zijn. Ze vallen nooit meer uit die staat in Christus. Ik heb u al gezegd dat als de Heer deze verklaring geeft, naar aanleiding van de gelijkenis van de rijke jongeling, dat de rijke zwalig in het koninkrijk der hemel zullen ingaan, als ze erin gaan. Dan roepen de discipelen uit, zeer verslagen, ze waren nou zeer verslagen, zo moedeloos, wie kan dan zalig worden, want Ze betrokken dat op zichzelf, omdat ze ook hun eigen hart enigszins kennen. Rijk en verrijkt, gehebbende geen dings gebrek. En toen antwoordde Petrus, want kijk, de Heere beproeft zijn discipelen, de Heere beproeft zijn volk, door dit soort antwoorden, door dit soort verklaringen, wat er dan eigenlijk in het hart nog overblijft. Nou, hierom. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? De eeuwige dood of het eeuwige leven? Dus dat gaat over leven of dood. Ja, absoluut de waarheid. Twijfelde Petrus dan aan zijn zaligheid en de andere discipelen. Nou, het wordt wel zo beproefd, dat zal ik u vertellen. Het wordt wel zo beproefd dat je eigen met lot op één hoop met de wereld bent. Dat zal ik u vertellen, want Gods volk kan dat onderscheid dikwijls niet maken. Wat voor de wereld geldt. Hè? De goddelozen, de dronkaards, de overspelers, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nou, Gods volk, daar heb je Gods, gooi mij er maar op, want dat ben ik. En daar niet uit onverschilligheid, nee, maar met een diepe inleving, met dat zeer verslagen zijn, dan gaat het altijd mee gepaard. Dan blijft er maar één ding voor Gods volk over, dat het weer opnieuw uit de mond des Heren wordt uitgesproken, in de bevestiging van die zalige staat onder de genade. En als je dat niet kent, nou, dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Daarom zegt die Petrus, toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten. Wij hebben alles verlaten. Wat gij aan de rijke jongeling ten laste legt. Zo gij wilt volmaagd zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. Toen zegt Petrus, hij betrok dat ook op zichzelf. Petrus niet gezegd, nou ja, dat geldt ons niet, dat geldt alleen die rijke jongeling. Wij zijn, net als de broers van Jozef, wij zijn vroom. Nee, dat lees ik hier niet. Petrus krijgt grote aandacht, slaat hem binnen. Hij zegt, heren, wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Maar staat er nou ons het eeuwige leven te wachten of zijn we nog dood in zonde en misdaden? Ja. Je moet nou niet, kijk, dit moet je goed verstaan. Naar de standaardlevens moet Gods volk deze vraag of dit antwoord of deze klacht, want het is eigenlijk een klacht vanwege de verslagenheid des harten. Dan zeggen de Heer, hoe zit het nou, hoe staan wij er eigenlijk nou voor? Zijn wij daar nog rijk? Ondanks dat we u gevolgd hebben, ondanks dat we alles verlaten hebben. Dat moet weer bevestigd worden hoor. Want Heere geeft hier het onderwijs en dan kunnen ze niet lekker de vrome man spelen. Want ze hebben zich allemaal leren kennen voor God als een rijke jongeling. Dan zeggen ze, weet je wat nou hun hartenworsteling was? Zou ik er nou wel echt van verlost zijn? Van die oude mens onder de wet. Dat is altijd de strijd van Gods volk. Want het tegendeel komt dikwijls zodanig openbaar dat ze zeggen, nou, er is geen verschil met de wereld. Tenzij God het verschil maakt. Tenzij de Heere ons weer in die zalige staat bevestigt. Naar de stand des levens. Goed te verstaan. Goed te verstaan. En Jezus zeide tot hen, niet tot hem. Lees je Gods woord wel goed. En Petrus was de woordvoerder van alle discipelen. Want toen antwoordde Petrus en zeide tot hem. Zie, wij hebben alles. Hij sprak ook niet. Hij zegt ook niet. Zie, ik heb alles verlaten. Nee, hij zegt, zie, wij hebben alles verlaten. Petrus had zoveel hartenkennis, dat hij dat kon zeggen voor de anderen. Want als je jezelf kent, ken je ook een ander. Heel eenvoudig. En Jezus zeide tot hen, meervoud, voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelen de 12 geslachten Israëls. Dus eerst de wedergeboorte in engere zin, die noemt de Heere Jezus het doorgaan, hè, door dat oog van de naald, dat is de doorgang door de enge poort. Nou, dat is daar een beeld van. En als je niet door dat oog van de naald, ja, zo is het, daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloos en de zonde verschijnen? Want dat oog van de naald, die muil van een leeuw. Nou, dat moet je maar nog Gods volk vragen wat dat betekent. Waaruit dat bestaat. Net altijd maar nauwelijks gered. Met je hakken over de sloot. Ja. Met je hakken over de sloot. is het zalig worden dan geen ruim zalig? Bij God vandaan is het zo ruim zalig worden. Maar dat ligt nou gelegen in de bevestiging in die staat der zaligheid. Daar ligt de ruimte in begrepen. Niet in het geloof als zodanig, want Gods volk heeft meestal maar een klein geloof, een zwak geloof. Maar ze hebben wel een sterke God, daarom Petrus. Petrus gaat als het ware weer hangen aan de lippen van Christus. En toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, dat staat erbij, hè, mooi, hè, je moet Gods woord leren lezen. En zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten. We hebben alles verloren, doch u verkoren. Is dat nou echt waar, heren? Mogen we het nog eens horen, heren? En zijn u nagevolgd en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Dus het volgen van Christus, dat noemt Christus het volgen van in de wedergeboorte. Dus er moet eerst een wedergeboorte plaatsvinden in engere zin als het begin van het geestelijke leven. En gij moet, zegt de Heer Jezus tot Nicodemus, wederom geboren worden. Anders kunt gij het koninkrijk der hemelen niet zien, niet ingaan, niet bereiken. Je kunt het ook niet zien. Een mens is er blind voor. Er zit een scherm voor ons bestaan. En door die duisternis kunnen we niet kijken. Daar kunnen we niet doorheen. En je kunt er met je natuur en zeggen, nou, ziet de hemel zelfs. En toch zie je niks. Want als je rijk bent en verrijkt en geen niks gebrekt, dan ben je ook blind voor God en God, voor de God en goddelijke zaken. Maar de discipelen die hadden daar toch iets van gezien. Christus had zichzelf aan hen geopenbaard en verklaard in de toepassing des harten. Ziet, wij hebben alles verlaten. Ja, maar dat was nog niet alles. We zijn u gevolgd. Dus hij zegt hier twee dingen. Alles verlaten en u gevolgd. Dat hoort altijd bij elkaar. We hebben vorige keer u de loopbaan uit Gods woord voorgesteld, waarop die lopers rennen. En dan kunnen ze niet een rugzak nog meenemen of enige ballast. Of iets wat de mensen voor hun voeten gooien oprapen. Nee, daar is allemaal geen tijd voor. En die renners die hebben bijna al hun kleer uitgedaan om die loopbaan, om die prijs te behalen. Om de eerste te zijn. Nou, de Heer Jezus daar komen we straks op de vers 30. Veel eerste zullen de laatste zijn, want kijk, er is een tweeënlijk komen, daar komen we straks op. En de Heer zei dat tot hem, voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Dus dat volgen van Christus, dat is ingekaderd in de wedergeboorte. Een mens die wederom geboren wordt, Gods volk, die blijft wederom geboren. Dat is niet een momentopname. De rechtvaardigverklaring is een momentopname, maar de wedergeboorte blijft wedergeboren. Want er is het hele leven der genade, dat is gekaderd in de wedergeboorte. En wedergeboorte, dat is al zo, dat is terminologie, in engere zin, in ruimere zin, maar hier zegt de Heer in het zelf, gij zijt maar gevolgd. Dus ze waren daar al in gevorderd, niet wettisch verstaan, ook gevorderd van een trapje op. Nee, gij zijt mij gevolgd in de diepte. Zo moet verstaan. In de wedergeboorte. En die wedergeboorte, die blijdschap die onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen, dat is de volmaaktheid waar Paulus naar jaagde, zoals wij dat u hebben voorgesteld in Filippenzen 3. Daar jaag ik naar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Jezus Christus ook gegrepen ben. De Heer zegt hier eigenlijk, ik heb u gegrepen in de wedergeboorte. In dat begin van het geestelijke leven, door hem bewerkt, door hem uitgesproken, komt ook tot stand. Niet als vrucht van het geloof, maar op zijn spreken, zoals bij Jesaja is geschied. En de Heer zeide tot hem, door de mond van die engel, dat betekent door de prediking van het evangelie. Maar het komt uit zere mond, ook als het door de prediking van het evangelie is, door de stem van de Zoon van God. De stem is het evangelie, dat zijn de beloften die in Christus ja namen gaan. Gods volk krijgt het ja-woord van Christus als huwelijksbevestiging in hun hart gedrukt. En dat was die ring die verloren zoon aan zijn vinger kreeg geschoven, een teken van. Dat is het ja-woord van Christus. Gods volk is zalig aan deze zijde van het graf op grond van het ja-woord van Christus. En dat wordt nooit nee hoor, nee. Ja, dat gaat Gods volk wel inleven. Dat ze dat nee wel zich duizend keren waardig gemaakt hebben. Maar de Heer pleegt geen echtscheiding om dat zomaar eens te zeggen. Nee, hij blijft zijn bruid trouw. En die bruid die komt in al haar hoerachtigheid openbaar. Dat was van de gelaten gezegd, teruggekeerd naar de dienstbaarheid van de wet, dat is geestelijke hoererij. Het houden bij de wet is geestelijke hoererij. En dan krijg je nog geen ruimte in. Nee, dan wordt het steeds benauwder. Steeds benauwder. Dan loopt de bloeddruk op, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Als je weet dat je hoge bloeddruk hebt, dan weet je wat het is. En welk medicijn is er nou tegen het oplopen van die hoge bloeddruk? Om te leven uit de adoptie van Christus. Ja, absoluut waar. Absoluut waar. Ook in het verdere leven der genade, daar blijft Christus alles en in allen. Je komt nooit op je eigen benen te staan. Eigen krachten te verachten, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, had dominee A. Kort nooit verhoord. Hij zei, ik heb het nergens gelezen. Nou, dan heb je het al niet goed gelezen, man. Want hier staat dat, hier gaat het over de wedergeboorte in ruimere zin. Die strekt zich uit tot de wederopstanding aller dingen. De wederopstanding aller dingen, wanneer de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. En daar betrekt hij ook zijn discipelen bij. Zult gij zitten op 12 tronen oordelen de 12 geslachten Israëls. Dus dan gaat het dan pas blijken wie nou schijn is of zijn. Wel definitief. Maar aan deze zijde van het graf komt het ook al openbaar. Wij kunnen geen harten doorzoeken, maar de Heer geeft wel eens licht. De Heer geeft ook wel zijn Heilige Geest. Juist een Heilige Geest om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Dan heb je eerst jezelf, dan heb je eerst zelf onder die beproeving te leiden. Want die geest, die zijn jezelf eerst verloren gegaan om verloren het evangelie te prediken. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is daarom de Heer openbaar? Anders kan je het evangelie niet prediken. Als je zelf niet nooit verloren bent gegaan onder het vonnis van de wet, heb jij het kunnen redden door dit en dat na te laten of dit en dat te doen. Daar heb je het half verloste christendom. Nee, Jesaja was verloren gegaan. Wee mij, want ik verga. Ja, kinderen. Waar je zulke kinderen mocht zijn. Dat je verlegen zat in die zegen in de handen van Christus. Want dan ben je eeuwig gezegend. Dan ben je eeuwig gezegend. Ja. En dan wordt het, dat is ook vruchtbaar makend. Hè? Want de Heer doet geen half werk. En als die Jesaja zijn zonde hebt vergeven. De schuld hebt weggenomen. Uit zijn boek gedaan. Er komt ineens de gewilligheid van Christus uit de verf, om het zo maar te zeggen. Wie zal ik zenden? Zend mij heen. Daar hoef je er niet meer over na te denken. Als God je redt uit de klauwen van de duivel, uit het vonnis der wet, in je oordeel vrijspreekt van schuld en straf, nou, dan zal ik je vertellen, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst dan nog bereid. Dan komt heel je leven op rekening te staan, maar lichaam en ziel beide, van de Heer Jezus Christus. Ja, absoluut waar. En nou zie je dat altijd niet aan Gods volk hoor, want het worden geen pilaarheiligen. En als die in Gethsemane moet nagaan, dat was nou in het uren van de hoogste aanvechting van de borg, dan trekt Petrus ook nog zo'n geweestelijk zwaar. En zegt hij, zou ze toch allemaal de kop afslaan? Dus heb maar geen hoge gedachten in die zin van Gods volk. Maar als je de laag op neer gaat zien, dan zal God je wel weten te vinden. Ja. Want dan ben je nog een hoog. Iemand die laag neerziet, dat is een hoogmoedig mens. En dan durf je er ook niet meer naast gaan zitten om te zeggen, die plek ben ik nog van eens waar. Nee. Gods volk komt altijd openbaar als de slechtste. Maar niet zonder de vraagstelling van Petrus. Heer, we zijn u gevolgd. We hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Dat kan ik niet ontkennen. Maar is. Want bij die rijke jongeling, ja, hij zegt: wat ontbreekt mij nog? Maar Petrus zegt eigenlijk: moet er nog wat bij? Nee, gij die mijn gevolg zijt in de wedergeboorte. Wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus als je nou altijd Gods volk hebt veroordeeld, heimelijk of openbaar. Dan kom je toch een keer voor die troon te staan waarop Gods volk gezeten is. Als je nou altijd smalend gedacht hebt over je vader, over je bekeerde vader, dan zal je vader je moeten verdoemen op die dag der duivel. Als je eigenlijk niet hebt bekeerd. Of andersom, kan ook. De Heer handelt zonder aanzien des persoons. Hij had de discipelen uitverkoren. Gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. Dat gij uit zult gaan en veel vrucht dragen. Dus dat ziet op het doel van de bekering. En het uitsluitsel van de bekering is dat de heiligen zullen de wereld oordelen. En het zal een vermaak zijn, dat zal ik je echt vertellen. Dat had Peter echt niet wenen dat hij nou zijn broer naar de verdoemenis moest verwijzen. Nee, nee. Nee, want dan is Gods volk het volmaakt met God eens. Volmaakt, ja. En dan verbindt de Heere er ook het leven, hè, wat er in het leven van godzaligheid waaraan het verbonden is. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders of zusters of vaders. Hè, er staat niet en wat anders zo, mens. Nee, er staat en wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vaders of moeders of vrouwen of kinderen of akkers om mijns naams wil. Dan moet je echt niet denken dat je nog altijd maar je vrouw moet verlaten om de Heer Jezus na te volgen. Nee. En dat je nou altijd je broeders of zusters en vader en moeder en vrouw en kinderen en akkers. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Oh, dus je mag nou toch wel wat houden. Nee, alles verlaten. En toch alles verlaten. Om zijn naam te doen. Ja? En dat gaat God bepalen in het leven van de zijnen. Hoe zwaar dat kruis moet wegen, dat weet hij op het volmaakst. Want als wij een kruis uitsnijden, dan zouden we een ander opleggen en zelf ervan verschoond willen blijven. Nee, zo wie zal verlaten hebben. Dus dat komt er wel op aan. Hè? Dat komt er wel op aan. Het is een weegschaal. Maar als dat zo is, om mijn naams wil, als het er echt om mijn naams wil, als dat de beweegreden is, die zal 100-voud ontvangen. In dit leven staat er op een andere plaats en in het eeuwige leven beërven. Nou, we weten dat uit ons eigen leven. Hè? Gods volk moet wel eens veel verhuizen. Ja, het is maar net wat de Heer nodig acht. Ik had wel eens een plaats uitverkoren, de Heer zegt nee. Om op 1000 kilometer naar het zuiden. Of naar het oosten of naar het westen. De Heer bepaalt de plaats van ieders woning en dat geldt met name voor Gods volk. En waar de Heer het nodig had, niet omdat hij het nodig heeft. Dat heeft niks nodig. Maar hij heeft een volk uitverkoren om vruchtbaar te zijn in zijn koninkrijk. En die vruchtbaarheid, daarvan moest Hanna inleven, die heb ik niet. Want ze had geen kinderen en Peninnah, die konden mij proppen. Dus dan moet je eerst je onvruchtbaarheid leren kennen. Als God je vruchtbaarheid gelooft, dan ga je eerst door het dal van onvruchtbaarheid. Als de Heer je voorspoed belooft, geestelijke voorspoed, krijg je tegenspoed. Als de Heer belooft met je te zijn, krijg je iedereen tegen. Dat is nou Gods manier van handelen. Hou je er niet van? God houdt ervan. Ja. Want anders gaat vlees een beetje meedoen, maar ik heb het ook nog geloofd. Heb ik veel mensen horen zeggen, oh, maar dan ben je niet tot uiterste beproefd. Want Job, die vervloekte de dag voor zijn geboorte. Hij zegt, was ik maar nog geboren. Niet omdat hij die ellende allemaal moet ondergaan, nee. Omdat Gods naam zo gelasterd werd. Omdat ze hem allemaal verdachten. Dat was zijn last. En dan krijgt hij een vrouw naast zich. Zegen God en sterf. Nou blijft er niks anders over als God te vloeken en maar te sterven. Nee, zegt Job. Dwaas mens dat je bent. We zouden het goede van de Heer ontvangen en het kwade niet. Daarin wordt Gods volk nou geoefend. God is net zo goed als we midden in het kwaad verkeren. Hè, door onschuld, nou, verdedigen. Nee, is altijd eigen schuld. Maar ook kan het de Heer niet aanwenden. Hè. Desire te midden van een volk wat onrijvel is en is. Er vroeg niemand naar God in zijn dienst. Nee, en daartegen moet die preker, ja, niet tot bekering, maar om het hart van het volk vet te maken, kan je nooit meer bekeren. Dus het was wel een ernstige preek van vanmorgen. Dat is altijd ernstig. En zo ernstig, als je je eigen dan nog niet bekeert, dan gaat dat oordeel echt in vervulling. Dat zal ik u vertellen bij God van man. Weet je wanneer de Heer het mensen bekeert? Als de prediking begint. Nooit als het 10 jaar duurt, om het zo maar eens te zeggen. Want dan is het al een dode zee. Dan heeft God geen uitverkoren meer om toe te brengen. Dat gebeurt altijd in het begin. Zodra de apostelen begonnen te preken, kwamen mensen tot bekering. En als ze te lang bleven op een plaats, de Heer had zijn werk gedaan, moesten ze weer verder trekken. Daarom heb ik er zelf ook een hekel aan om altijd maar op geen plek te zijn. Nee, ga dan heen, onderwijst al de volk. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hem onderhouden, alles wat ik u geboden. Dus kun je zien, ja, als de Heer natuurlijk in tijden van opwekking, de stapel van Paulus, hij bleef 2 jaar in zijn eigen verhuurde woning op een zekere plaats. Nou, dat was wel ongeveer het langste wat Paulus verbleven is, 2 jaar. Het was weer over. Dan heb de Heer, er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moeten ook toegebracht worden. Dus, ja, dat is ook mijn leven hoor. Ik kan het nooit lang op één plek uithouden. Niet omdat, uit ontevredenheid of zo, dat ik trouwens veel van de wereld moet zien. Als je eigen hart hebt enigszins kent, dan heb je heel de wereld gezien. Nou, dat is overal hetzelfde. Dat is overal hetzelfde. Je komt overal dezelfde mensen tegen. Ja, de mogen is in het zuiden, hè, dat is naar de aard. In het zuiden kom je meer vriendelijke, gastvrije mensen tegen dan in het noorden. Meer koude mensen, meer harde mensen. Ja, maar dat verschilt ook niet ten aanzien van het geestelijke. Ik ben in Afrika geweest, dat zijn allemaal van die gemoedelijke Afrikaners. Hè. Ja, ze kunnen je ook doodsteken natuurlijk, maar om het zomers dat onderscheid aan de dag te hebben. Maar toch ben ik liever daar, niet omdat ze ja-knikkers zijn. Maar omdat die mensen eigenlijk nog soort in de rij staan om het te horen. Ja, letterlijk bedoel ik dat dan. Hè? Niet geestelijk, want er staat er geen mens in de rij. Maar dan heb je nog, laat ik het eens zeggen. En ik geloof dat die mensen die hebben nog een geest, laat ik het zo zeggen. Een sprekend geweten bedoel ik daarmee. Nou, dat ben ik absoluut daartegen van. Want als je over de toren van God gaat preken daar, dan zie je de siddering in hun ogen. En als je het hier preekt, er is geen mens die in wind roept. We zijn eraan gewend geraakt. En dan neemt God de lamp weg, dat zal ik u vertellen. Dan neemt de Heer de kandelaar uit het midden van uw weg. En dan gaat de Heer naar andere plaatsen, omdat hij altijd tot aan de voleinding der wereld nog een volk hebt toe te brengen. Uit de krochten van deze wereld. Ga dan heen in de heggen en steggen en dwing ze om in te komen. Want we hebben allemaal onze koeien, onze vrouwen. Onze os en onze akkers. En geen tijd. Maar dan wordt het Gods tijd om te vertrekken. Dat zal ik u vertellen. Ja. En de Heer zegt, hè, kijk hier Petrus, we zijn u gevolgd, we hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Dat betekent niet altijd dat je nou alles letterlijk moet verkopen. Nee, je moet het geestelijk verstaan. Want de Heer die kijkt of je hart daar afstand van genomen hebt. Als bezit. Kijk, daar heb je. Abraham was ook rijk. Met vele goederen. Maar tot hem hoefde niet die preek te klinken. Hè, die de Heer aan de rijke jongelen hield. Want die zat er met zijn hart aan vast. Abraham niet. Nou, absoluut niet. Zijn leven was besteed in de dienst des Heren. En dan Melchizedek gaf hij de tiende. Dat ook op 20%. Ook al had hij de helft kunnen krijgen. Net wat God hem in zijn hart gaf. Kijk, dat leven wordt van de koning van Sodom. Nou, dat was een prijs hoor. Dat was een goudklomp. Dat zal ik je zo over vertellen. Maar Abraham zegt, oh, thank you. Ik zal nog geen schoenveter van u aannemen. Opdat gij niet zult zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want hij was al rijk in God. Alles wat Gods volk hebt ze in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En ik weet toch ook wel voor het arme volk van God zorgen. Dat is geen opgave. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, dan zeg je niet, ik zal eens kijken wat ik missen kan. Houd het maar mee op. Houd het dan maar bij. Nee. Dat is zo werkt het niet. De gewilligheid van Christus, dat gaat heel je leven. Dan ga je ook niet meer redeneren. Gods volk kan ook wel eens redeneren. Oh, absoluut waar. Je moet nog niet denken dat Gods volk zo geestelijk is. Nee. Maar juist in die doorleving van geheel vleeselijk te zijn, komt de gewilligheid van Christus des te heerlijker openbaar. Dat zal ik u vertellen. En als je denkt dat je geestelijk bent, dan ben je een vrek. Als je denkt dat je nog wat geestelijk bent, ja, dan komt ook, hè, dat staat in het licht van de werken der wet. Geestelijk denken te zijn, dat is allemaal wet. Maar vleeselijk, hè, die inleving, vleeselijk te zijn en nooit door een proces van heiligmaking daarin te kunnen vorderen, want hè, dat is de theologie van vandaag, een voortgaande heiligmaking, een procesmatige heiligmaking, Gods volk weet het niet meer. Die heeft dat ook niet, die ondergaat dat ook niet. Want daarmee stel je voor dat de vleeselijkheid van Paulus gehalveerd kan worden of iets minder. Nou, op zijn sterfbed zegt zij, hoor je Paulus nog zeggen, ik ben heel vleeselijk verkocht onder de zon. Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zij roem was in Christus, niet in wat hij geloofde, in wat hij deed. Nee, het komt wel openbaar, hè, die geloofsvrucht. Het komt wel openbaar. Om alles in Christus te hebben. En dat wilde Petrus nou opnieuw uit de mond van de Heer Jezus horen. Zie, wij hebben alles verlaten. Wij zijn en zijn u gevolgd. Daar staat geen punt. Daar komt nog iets bij. Wat zal ons geworden? Dat is, wat zullen wij daarvoor verkrijgen? Niet als loon. Dat is geen loon op dat volgen. Nee. Waar komt dat volgen nou uit voort? Is het door uw geest bewerkt? Of hebben we het zelf gedaan? Als dat nooit je strijd is, mensen, dan hoef je het nooit bevestigd te krijgen uit Gods mond te zeggen. Nee, dat heb ik één keer geloofd, één keer voor altijd. Nou, ja, dat geslacht, hè, dat vaart niet uit als door bidden en vasten. Niet om Gods volk onder de noemer te plaatsen van twijfeling. Nou, deze vraag van Petrus komt niet voort uit twijfeling. Nou, dan versta je het helemaal niet. Nee, dat is geen twijfelende opmerking of een twijfelende vraag van Petrus. Nee, dat is een vraag op leven of dood. Net als die moorman aan Filippus vraagt, zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Dat was een vraag op leven of dood. Heb niks met nieuwsgierigheid te maken. Heb er niks mee te maken, want tegenwoordig heb je een evangelie. Er zit Zacchaeus met zijn gitaar in de boom. Op Christus te wachten totdat hij voorbij gaat als een toeristische attractie. Zo wordt er vandaag in onze dagen gepreekt. Maar Petrus stelt hier een vraag op leven. Wat zal ons dan geworden? Is het nou echt waar, heren? Want ze kunnen er nog het wonder niet op. Zou God nou werkelijk een God zijn die de goddeloze, zoals wij, openbaar komen in ons ongeloof, in de verharding van ons hart, in het afwijzen van die kleine kinderen? Zouden wij nou wel echt wederom geboren zijn? Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, daar heb je de bevestiging. Nou, dat wordt God voor Gods volk een eeuwig wonder als dat uit de mond van Christus weer bevestigd wordt. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. De Heer zegt het zelf, ik hoef het zelf niet te zeggen. Heer, ik ben u gevolgd in de wedergeboorte. Dat zegt Petrus ook niet. Wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Maar is dat nou wel in het kader van de wedergeboorte? Nou, dat komt hier uit Christus' mond. Voorwaar zeg ik u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen de Heer verbindt, er dan ook nog die heerlijke, dat heerlijke vooruitzicht aan, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, door de weg van kruisiging, sterven, begraven worden, en opstanding, en hemelvaart, dat gij ook zult zitten op 12 tronen oordelen van 12 geslachten Israëls. Dus Christus zit er op de dag der dagen. Komt hij weder op de wolken des hemels, zittende op zijn troon. En ook de discipelen zijn erbij. Zittende op 12 tronen. 12 stammen Israëls, 12 patriarchen, oordelen de 12 geslachten Israëls. Ja. Zullen we erbij zijn, gemeente? Geldt het van ons dat we verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, moeder, vrouw, kinderen, akkers, om zijn naams wil? Kan dat nou van ons gezegd worden? Kan je dat vertellen? Hoe de Heer dat gewerkt heeft in je leven? Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Nou, hè, daar staat het wat tegenover. Niet als beloning, maar als genadegift. He, zullen 100-voud ontvangen in dit leven, staat er op een andere plaats, en in het toekomende leven. En dan nog de laatste vers, maar vele laatste zullen de eerste zijn En vele laatste, de eerste, de Heer Jezus, die zegt dat ook in het volgende hoofdstuk in vers 16. Alzo zullen de laatste de eerste zijn. En de eerste de laatste, dat zegt hij nog absoluter dan in dit vers. Hier zegt hij, maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste, dat vele wordt dan toegevoegd door de Statenvertalers. Maar in die eerste zinsnede, maar vele eerste, daar staat het wel in de grondtaal. En maar in vers 16 zegt hij het nog absoluter. Alzo zullen de laatste zullen de eerste zijn. Dat zegt hij eigenlijk. En de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dus je kan, laat ik zeggen, wat er hier aan die laatste zinsnede, aan verklaring gezegd moet worden. Want velen zijn geroepen. Dat betekent iedereen die onder het evangelie verkeert, wordt geroepen. Je kan niet zeggen, ik ben nog geroepen. Je wordt geroepen. Nu. Altijd. Als je onder de zuivere prediking van het evangelie. En dan moet je niet die zuiverheid. Want kijk, als je maar zit te luisteren om een kwalitatieve preek te horen. Dan zit je hier tot je eigen veroordeling. Maar dat zal ik je bij Gods wegen vandaan vertellen. Want het is maar de dwaasheid der prediking. Maar Gods woord is zuiver. Gods woord is zuiver. Maar het is, van de prediking kijk dat niet van een zuivere, nee, Gods woord is zuiver. Een prediking, dat, die komt niet verder als de dwaasheid de prediking. Maar die prediking, dat moet dan wel het zuivere woord gepredikt worden. Die prediking, die heb God ingesteld om zalig te maken degene die gelooft. En dan staat er maar vele eerste zullen de laatste zijn. Allemaal geroepen, die eerste zijn ook geroepen, maar die zijn zelf gaan lopen. U zegt, nou dan blijf ik op een stoel zitten en dan wacht ik het af. Dan loop je ook tot je eigen verderf. Je moet nou echt niet denken dat je God een strik in zet, dat je daar met je gedachten, dat je daar een argument kan invoeren waarmee jij de zaak kan ontlopen. Nou. Gods woord laat zich nooit vangen. Alzo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. He, dus degene die zo hard vooruit konden. Je ziet dat in die gelijkenis van die wijze en dwaze bouwer. Die dwaze bouwer die was veel eerder klaar met het bouwen van zijn huis als die wijze bouwer. He, die dwaze bouwer die had het dak er al op en toen was die wijze bouwer nog aan het graven om een goed fundament te verkrijgen. Dus het gaat bij Gods volk op die smalle, die loopt op die smalle weg des levens. Dat is geen, Paulus stelt dat wel voor als een loopbaan. Ja, maar u moet het goed verstaan hoe dat. Dat wil niet zeggen dat Gods volk aan het rennen is op die smalle weg. Nou, dat heeft er totaal niks mee te maken. Ze zullen er inwendig naar jagen. Dat is niet uitwendig. Met je letterlijke voeten aan het rennen. Nee. Maar Gods volk, Jacob zegt: ja, Ezo, ik kan zo snel niet gaan, want ik moet voor de kleinste zorgen. Jacob kon zo snel niet. Nee, Gods volk, hij was nog de inkende aan de heupel. Kon zo snel niet meer. Dus Gods volk komt maar nauwelijks vooruit. Nee. Meer achteruit is vooruit. En er staat hier ook, maar vele eerste zullen de laatste zijn. Dat betrekt de Heer op vele zijn geroepen. De heidenwereld die nooit het evangelie hebben gehoord, die worden ook niet geroepen. Maar vele zijn geroepen die onder het evangelie verkeren. Vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En dat de schuld daarvan ligt 100% bij de mensen. Want je wordt geroepen. Die roeping zal ook op de dag waar de Heren het hier over hebben. Hè, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dan zal ten eerste die roeping aan de orde gesteld worden. En dan zal de Heren alle mensen van de hele wereld gebeuren. Alle mensen die ooit bestaan hebben en die daar nog bestaan. Die zal de Heren persoonlijk die roeping aan de orde stellen. Gij zijt geroepen, wat heb gij met het mijne gedaan? Dan is er geen argument. Ik heb die roeping nooit inwendig ervaren. Dat is geen argument. Want een inwendige of uitwendige roeping, de roeping verschilt niet. Niks. Het is dezelfde roeping. Alle worden met dezelfde roeping geroepen. Geef Gods volk er dan acht op. Nou, er staat van Lydia geschreven dat de Heer haar hart geopend had. En dat zij acht nam op de prediking van de apostel Paulus. Dat acht nemen is een acht nemen des geloofs. Dat vat u toch wel. Er is een krachtdadige roeping en in, daarom zijn er ook in- en uitwendige kinderen des verbonds. Dat wordt door het baptisme geloven. Dat is Gods woord. Ezo was een uitwendig kind des verbonds en Jacob een inwendig kind. En dat komt openbaar te Bethel. Dat komt openbaar. Waar kwam de verkiezing van Jacob openbaar? Te Bethel. De Heer had het al tegen Rebekka gezegd, maar in Bethel ondervindt Jacob daar de toepassing van. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehad. Toen werd de liefde Gods in zijn hart uitgestort door de Heilige Geest die hem gegeven is. Dan gaat de hemel open. Zoals de hemel open ging voor Jesaja, zoals we het vanmorgen hebben gehoord. Toen hij die vurige kool, waarmee de engel zijn lippen aanroerde, verzoening ontving, vergeving der zonde, rechtvaardigverklaring van schuld en straf. En er worden ook de zonden vernietigd, want daarvoor is het een vurige kool, de zonde verbranden. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, dus ziet gij geen van hun zonde aan. Zo volmaakt is die rechtvaardigverklaring, de zonden worden vernietigd door het offer van de zoon. Hij is tot zonde gemaakt. En hij heeft zichzelf als een brandoffer opgeofferd. Een lieflijke reuk, de Heer. Tot verzoening van de zonde zijn volks. Hij is tot een rantsoen geworden voor velen. En hier staat, velen zijn geroepen, velen weinigen uitverkoren. Ja, dat is altijd de werkwijze. Het welbehagen des vaders zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Maar het is in de opnames van de tijd genomen, zijn altijd maar de enkelingen. De Heer kan er wel eens veel bekeren, maar uiteindelijk zijn het altijd maar de enkelingen. God houdt zich over een ellendig en arm volk, niet vele wijzen, niet vele edelen, daar heb je het weer. De Heer gaat de massa voorbij. En daarom wordt het voor Gods volk als een eeuwig wonder, waarom was het op mij gemunt? Dat anderen gaan verloren, die gaan geen ontferming hunt. Is God dan een willekeurige God? Nou, absoluut niet. Nou. Dat staat van eeuwigheid al vast. Kijk, en dan heb je natuurlijk bepaalde kerken die zijn zich met de uitverkiezing Gods gaan bemoeien, zoals Steenblok het gedaan heeft. Die heeft er een verschrikkelijke karikatuur van gemaakt. En de verkiezing over het verbond laten heersen. En dan gaat de kerk ongeveer bepalen wie er uitverkoren is en wie er. Hij zegt, onbekeerde baby's mag niet gedood worden. Echt ziek. De Heer claimt ze allemaal. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle dieren, maakt geen onderscheid. De mens zondert zich af. De mens gaat uit door eigen schuld verloren. U komt de belofte toe, omdat gij een verbondskind zijt. Je bent gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Dat wil wat zeggen hoor. Dat kan ik niet in woorden uitdrukken wat voor een gewicht dat er aan hangt. Aan dat teken van het verbond. Dan ben je verbonds. God ziet je als een verbondskind. Dat zegt de Heer, dat zegt Jacob niet. Nou, ik ben door God geliefd en jij bent door God gehaat, Esau. Nou, dat hoorde Jacob niet zeggen. Nou. Want juist Jacob moest Esau inleven door het bedrog aan het ziekbed van zijn vader. Maar Esau kende Jacob niet. Nee, daar komt het in openbaar. Het komt in de wandel openbaar, komt in de vrucht openbaar. Of wij uit God geboren zijn, of dat we nog voor eigen rekening leven. We zullen het eerst verzinnen van mij. En wel van dat 9e vers van Psalm 132. Want Sion is van God begeerd. Hoe is het in de wereld mogelijk? Dat had toch geen mens uit kunnen denken. Want Sion is van God begeerd. God heeft het gewild. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij, die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Het 9e zangvers van Psalm 132.
Oh.
dat is geen dogma, hè, wat de Heer Jezus hier aan Petrus bekend maakt en hem daarin bevestigt, in die wedergeboorte in ruimere zin. Nee, dat behoort volledig tot de levende leer van Christus. En in dat verband zei Luther, dogmatiek is mijn leven. Geen biblicistisch dogma, nee. De leer van Christus, wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Dus dat is wel degelijk, in zaligmakende zin, allernoodzakelijkst om te weten hoe je voor God staat. Nou, de Heer Jezus die kon de discipelen daarin nader te onderwijzen. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. En dat strekt zich zo ver uit, totdat de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, totdat gij met mij zal zijn in de heerlijkheid. Want hier leven we eigenlijk maar in de baarmoeder des geloofs. Dat is niet zoals koning leerde, onbewust de wedergeboorte. Nou. De Heer die verzekert zijn volk van de zaligheid. Hier wordt de discipel opnieuw verzekerd. Want die zekerheid ligt in God. Die hebt Gods volk niet op zak. Die zekerheid ligt in God. Want hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof, dat betekent dat uw zekerheid niet zal ophouden. Gij zult erin verzekerd blijven. Daar staat mijn hart, daar staat mijn leven borg voor. Dus Gods volk leeft hier al, om het zomaar eens te zeggen, en dan bedoel ik het zuiver als beeldspraak, leeft hij maar in de baarmoeder des geloofs. Want die volmaaktheid waar Paulus naar jaagde, die is aan deze zijde van het graf niet te verkrijgen. In Christus door het geloof, maar straks door aanschouwen. Paulus jaagde naar een aanschouwelijke volmaaktheid. En dat is de volmaaktheid die ten hoogste openbaar komt en waar ook Gods volk volledig in uit wedergeboren zijn. Ja, het is moeilijk om het onder woorden te brengen, maar je weet dat een natuurlijke geboorte, als een moeder een kind baart, dat is een benauwd gebeuren. De moeder heeft het benauwd en de vader meestal ook. Maar gij die mijn gevolgd zijt in de wedergeboorte, dat is in die zin daar niet mee te vergelijken. Want ook een ongeboren kind, Johannes de Doper, die sprong in de buik van zijn moeder op van vreugde toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde. Dus kijk, daarmee wordt die embryotheolog of filosofie van Comrie ook, krijgt daar ook in de doodsteek. Want ook embryo's kunnen in Christus geloven. Lichamelijke embryo's natuurlijk. En als ik zeg, we leven in de baarmoeder des geloofs, dat betekent nog niet dat we in de hemelse volmaaktheid verkeren. Nee. Dan is onze wandel wel in de hemel. Dat geeft de Heer ook zelf door zijn geest. Want dan ben je, ja, niet teleurgesteld als een veel te goedkoop woord. Veel te goedkoop. Dan vind je overal de dood in. En dan ga je hijgen naar die hemelse volmaaktheid. Zal dan gedurig bij u zijn, zegt Asa. Hij wenste uit die baarmoeder des geloofs verlost te worden. Hij was al verlost in Christus door het geloof. Maar vat je het nog? Om altijd bij de Heer te zijn. Dat is al Gods volk verlangen. Al Gods volk verlangen. Om altijd gedurig, zonder oponthoud, zonder onderbreking. Hier is het, als ik omringd door tegenspoed bezwijken, scheen gij met leven hier. Petrus die bezweek eronder, want hun harten waren zo zeer verslagen. Het is eigenlijk de laatste, met de laatste ademtocht, smeekt hij aan de Heere, wat zal ons dan worden? Want uw woord leert duidelijk dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Maar net aan onze kant. Moet u goed verstaan. Dat zijn momentopnames dat Gods volk weer voor die onmogelijkheid geplaatst wordt. Omdat ze om een bevestiging verlegen zijn. Omdat dat leven is van hun ziel. Heere, zeg het nog een keer. Ik wil het nog een keer uit uw mond horen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heiland. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt, zegt de psalmist. Was het een levende? Ja, het was een levende. Maar Gods volk kan van de dood niet leven, kunnen van hun gemis niet leven, kunnen niet van dode dogma's leven. Ze leven uit Christus. En dan spreekt God ook in zijn zwijgen. Ik zal zwijgen in mijn liefde. Nou, dat is een sprake Gods. Dan kunnen ze weer 4 jaar vooruit, om het zo maar eens te zeggen. Meestal maar 40 dagen, nog niet eens. Maar Gods volk leeft, die hangen aan de lippen van Christus. Niet omdat ze zo hangen. Nee. Nee, omdat de Heer het zegt, laat me uw stem nog eens horen, mijn bruid. Nou, dat is meestal maar een klachtenpatroon. En we zijn wederom geboren om de Heer aan te prijzen, om de Heer te loven. Aanbidding, eer en dank voor lof voor zijn. En het is meestal maar een klachtenpatroon. Ach Heer, waarom verbergt gij uw aangezicht zo? Waarom moet ik zo diep onderdoor? Waarom heb ik zoveel vijanden? Waarom word ik nou door iedereen gehaat? Ja, dan ben je Christus al een beetje uit het oog verloren. Want zo de meester, zo zijn knechten, zo zijn dienstmaagden, ik ook zeggen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u ook vervolgen. Ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. Om ermee, om dat tegen u in te brengen. Want, diabolos, woorden verdraaien, nou dat is de kerk van vandaag. Diabolos. Dat zullen ze allemaal doen, omdat ze mij haten. Daarom, omdat gij van de wereld niet zijt, hebt de wereld, zal u door de wereld, de godsdienstige wereld, gehaat worden. Oh, wat mijn Gods volk er toch niet behoeft doen. Ik ook, ik sta er maar aan het begin. Echt waar. Je moet nou echt niet denken dat Gods volk van nou ben ik wel een beetje roerend. Mensen houden het toch over. Als je dan morgen in ene zonde valt, maakt me niet uit wat. Kun je er nog zeggen, ik ben zo geoefend? Dan sta je er aan het begin. Ja, en dan zeg je, ik moet er nog aan beginnen. Ja, één ding weet ik. Dat de Heer me door die enge poort heeft getrokken. Door dat oog van de naam, dat weet ik. Maar ik vorder niet. Heer, ik vorder me niet. Lucas zei, het eind van zijn leven, dan moet ik nog alles leren. Dan moet ik nog alles leren. Ja, één ding weet ik. Jezus Christus, mijn gerechtigheid van God. Nou, dan heb je alles geleerd. Dan heb je alles geleerd. Dat is de ware wetenschap. Om ook in dat stuk van de heiligmaking, dat wordt wel de wedergeboorte in ruimere zin genoemd, om daar ook alles van Christus te ontvangen en te verwachten. Door Christus bediend te worden. Hij is niet gekomen om bediend te worden. Weg met die proces heilig, met die procesmatige heiligmaking. Weg met dat, met die reformatorische stelling dat de heiligmaking maar onvolkomen is. Weg ermee! Dat is allemaal dode dogma. Gods volk is volmaakt in de volmaakte. En in zijn voetstappen wandelen ze. En worden ook door de werken gerechtvaardigd. Dus als dat maar werken, onvolmaakte werken zijn, dan zou God het niet aannemen. En van zichzelf moeten ze zeggen, mijn beste werken zijn aan mijn zonde bevlekt. Maar de Heer houdt de wil voor de daad. Heb je dat geheim wel eens ontdekt? Hij houdt de wil voor de daad. Paulus zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik alleen als mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Waarom staat er van Abraham en van Rachab de hoer dat ze ook door de werken, dat was niet hun gerechtigheid die voor God geldt, nee. Door de werken gerechtvaardigd waren. Jacobus zegt het. Nou, bewijs gij uw werken uit uw geloof. Dan zal ik mijn geloof bewijzen uit mijn werken. Nou, dan moet dat er toch zijn. En dan kan toch niet over een half werk gaan. Nee. Want anders is er geen sprake om door de werken gerechtvaardigd te worden. Het heeft natuurlijk niks te maken met de rechtvaardiging van de werken der wet. Want er zal geen vlees door de wet gerechtvaardigd worden. Nee. Maar de werken des geloofs. En dat neemt God aan als volmaakte werken. Hou je daar rekening mee? Maar al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dus het is waar of niet waar. Geen onvolmaakte heilig maar. Mens, houd er toch over op. Dat is allemaal gevloek in mijn oren. Gods volk wordt geoefend in de volmaakte heiligheid van Christus. Je kan dat er nooit los van maken. Want ik moet er heimelijk wel eens, ja, zeer droevige zaken maken. Dan denk ik, wat ze er vandaag aan de dag aan gemaakt hebben, het is allemaal een halve Christus. Hè? De hele afscheiding van, ja, je kunt het nooit zeker weten, zoals Rome leert. Hè? Allemaal van die tobbers. Allemaal van die habitus actus mensen. Ja, dan moet je heel het leven nog, als je dan een keer, als het je dan een keer te beurt valt, dan moet je nog in het revalidatiecentrum van de afscheiding op zo'n half geloof leren lopen, op krukken leren lopen. Terwijl Gods volk mag juichen en springen in de vrijheid die ze in Christus hebben. Maar wel als een gevangene van Christus. Wel op kreupele benen. Die volmaaktheid ligt niet in Gods volk, die ligt in God. Ik roem in God. Daarom is de roem. Alle roem is uitgesloten. Wie daar roemt, die roemen in de Heer. Is dat dan niet je hoogste lust? Heb je het dan nog over een liefde, een kruiwagen oud papier, heb je het daar dan nog over? Ja, nou ja. Kijk, als je op die toer wil, dan weet Gods volk ook wel in rekening te brengen. Maar als de liefde mag heersen, dan heb je op de broeders lief. En dan zeg je, joh, dan hoef je dat geen eens te vragen. Heb je nog een gebrek? Zeg het, ik ben gekomen van Gods wegen om daarin te vervullen. Dan let je, dan ga je ook anders lasten dragen. Dat is heel wat anders, hè? Dat is heel wat anders. Maar dat kan alleen maar tussen broeders. Dat betekent natuurlijk niet dat het gebod, hij zult die naaste lief hebben als u zelf dat alleen maar Gods volk geldt. No. Dat is ook een goddeloos mens die in de goot legt. Ja. Als je daar eens oog voor kreeg, als je nou in Afrika, ja, daar hoef je niet voor naar Afrika, want hier leggen er ook duizenden in de goot. Maar als je daar nou eens lang, ik heb ze wel zien leggen in de goot. Jongen, nou, ik zeg tegen die jongens, nou hier kunnen we onze tent wel spannen, want je komt hier nooit klaar met die mensen in de goot. Dan kom je, ik heb die kampen gezien, nou daar kun je de horizon nog niet van zien, van die woonkampen. Groter als net zo groot als Nederland. Ontzaglijk. Miljoenen mensen wonen in zo'n kamp. En hoe wonen wij dan in onze geweldige huizen? Iedereen woont maar in zijn geweldige huizen, maar mijn huis wordt woest gelaten, zegt de Heer. Nou, ik heb het met liefde gedaan. Om dit opgericht teken voor de Heer. Hè? Een opgericht teken, net zoals jou. Het is maar een opgericht teken, een mens. Kunnen het ook weer verlaten op God bevel.
Oh ja?
Maar dat gaat nooit meer uit mijn herinnering. Nee. Nee, wat God gevrocht heeft in Christus, in de toepassing des harten, dat krijgt de duivel er nooit meer uit. God wordt zo wel bestreden dat die vraag op Petrus hart brandt en op zijn lippen komt. Heere, wat zal ons dan geworden? Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wederkom van leven, om dat uit zere mond gedurig te horen. Om gedurig gesterkt te worden. Want ons geloof is niet sterker. Nou. Nou, de Heer houdt zijn volk ellendig en arm. Opdat ze zullen betrouwen op de naam des Heeren. Opdat ze aan zijn lippen zouden hangen. Opdat ze aan zijn voetbank van zijn voeten zouden verkeren. He? Wij hebben geopende toegang tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. De zijne tijd. Zit je er aan beleven? Is dat nou je leven? Is dat nou je leven? Dan zeg je nou dag wereld. Ik hoor de tante Lenen nog zeggen, de wereld is met geen pijptebak meer waard. Je moet nog niet denken dat Gods volk, en dat was een oefenkinderzeer, ik heb er meer gekend, tante Mien. En dan stond ze in een bushok en er stond er zo'n werelds meisje, die had er helemaal opgeverfd. En dan gaf ze dat meisje een aai over de wang. Ze zegt, ach lief kind, je moet bekeerd worden. Dan ga je niet je rug met de wereld draaien. Ze zegt vanzelf, nou ik ben heiliger als hij. Nou. Maar omdat je zo'n wereldling bent, dan heb je ook oog voor die arme wereld. Want het zijn maar armelingen hoor, en dobbelingen. Die doen zich wel groot voor, maar het stelt niks voor. Ze zeggen, ach lief kind, je moet ook bekeerd worden. Dan kun je er nog eens naast gaan zitten. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Heer, uw evangelie is allesomvattend. Het grijpt de mens aan. En die mens kan er niet meer van loskomen. En dan heb ik ook een wederkerende daad. Ik laat u niet gaan, tenzij van mij heen. Heer, dat de oefeningen des geloofs mogen zijn. Ook bij herhalen. In de diepste diepte van de beproeving. om hem aan te roepen, gelijk Petrus hier aanroept. Wat zal ons dan gebeuren? Gij zonen Davids, ontfermt u onze. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Gij zult zitten in 12 tronen, oordeelende 12 geslachten Israëls. En dat Petrus het wonder niet opgekund. Waarom was het op mij? Waarom was het op ons genoemd? Vrije, soevereine genade. Heb ik van mijn God genoten. Heere, gij mocht het nog vermenigvuldigen. In de harten van die hier zitten, maar ook in de harten van degene die meeluisteren. Tot aan de verste grenzen. Mochten we uw wonder aanschouwen. Mochten we u daarin, ons daarin verblijden. U daarvan de eer geven. In door de geest van Christus en Jezus willen aannemen. Gemeente, laat ons zingen van het 10e vers van die 132e psalm. Zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. Het 10e zangvers van psalm 132. Geven u vrede. Amen.